Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk.
Ja, we zijn er weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Sociaal Inspireert. Hey, Jaap,
ja, goedemiddag. Ik vind het leuk.
Nou, mooi. Ik zie hier voor ons ook twee gasten in de podcaststudio. En we gaan het vandaag hebben over onbegrepen gedrag. Korte vraag aan jullie om jezelf even voor te stellen. Van links naar rechts van mij. En dan gaan we starten.
Ja, mijn naam is Peter Snoei. Ik ben 44 jaar. Ervaring op verschillende gebieden, vooral met psychose, maar ook met angststoornissen, suïcidale gedachtes. En ik werk als ervaringsdeskundige onder andere.
Mooi, welkom. Goed dat je er bent.
Yes.
En dan gaan we naar rechts en dan zien we daar.
Chris. En Chris is sinds een maand gepensioneerd en heeft 40 jaar zich ingezet voor degene die nu onbegrepen gedrag vertonen. Tenminste, zo worden ze genoemd.
Ja. Yes, nou, vertel, wat is onbegrepen gedrag?
Nou ja, daar kan je heel breed over zijn of heel kort over zijn. Het gaat over miscommunicatie vaak tussen de persoon waar het om gaat, die bestempeld wordt als onbegrepen, en de omgeving of de hulpverleners. En even om in de historie te duiken, vroeger had je helemaal geen onbegrepen gedrag. Toen had je de dorpsgek, die werd opgevangen door iedereen. En met het groeien van stedelijke omgevingen is het individualisme om de hoek gekomen. Met als resultaat dat je genormeerd moest gedragen. En toen werd verwarde personen geïntroduceerd. Want ja, die voegden zich niet naar de normen.
Dus je zegt eigenlijk omdat de samenleving zo maakbaar is geworden en we hele duidelijke normen hebben, zien we ook wie er niet bij hoort.
Nou, het wordt in ieder geval scherper. En vaak wordt daar de kracht van die persoon wordt uit handen geslagen door alle regelgeving. En ik denk dat Peter dat zeker kan beamen.
Maar toch denk ik bij mezelf, wat je zei net, van ze starten als dorpsgek. Nou, eigenlijk is dat toch ook een soort van afgeleide, als iemand een term als iemand afwijkt van de norm.
Ja, alleen het werd op een andere manier benaderd. Iemand werd geïntegreerd in het dorp en het was gewoon een persoon die gemist werd als die plotseling verdween.
Oké, ja, want dan heb je zeg maar ook nog. Nu hanteren we de term onbegrepen gedrag. Mm-hmm. Een tijd is ook geweest dat mensen met verward gedrag. Verwarde mensen is ook een tijd genoemd. Wat is daar het verschil tussen dan?
De term onbegrepen wijst meer op het feit dat iemand niet begrepen wordt, letterlijk. En verward gedrag is een label wat iemand anders plakt op een ander. Hmm. En onbegrepen gedrag geeft mogelijkheden om in gesprek te gaan met elkaar en te kijken van, misschien kan je op een andere manier mij duidelijk maken wat jouw behoefte is.
Maar is er consensus over personen met onbegrepen gedrag? Kan iemand daar een voorbeeld van noemen?
Ja, is breed.
Ja. Nou ja, er zijn ontiegelijk veel voorbeelden te noemen. Maar het meest directe bij huis is, ik denk dat iedereen wel eens een moment heeft gehad dat hij het gevoel had als schreeuwende tegen iedereen zat van, ja, snap je mij nou niet? Nou, dat is eigenlijk ook onbegrepen gedrag. Ja. Alleen, het is een momentopname. Terwijl als we het hebben over die personen, dan gaat het over mensen die langdurig niet begrepen worden door de omgeving en dus vaak veroordeeld.
Ja, gisteren was ik zelf, kwam ik van Amsterdam, had ik de trein naar Rotterdam gepakt en toen liep ik naar huis. Want ik loop in het centrum, dus dat is heel fijn. Ik vind het ook leuk om te wandelen. En toen wandelde ik en mijn zus kwam mij ophalen en toen wandelde ik op de lijnbaan. En toen was er een man die was heel hard aan het zingen. Het was gewoon 's avonds la, 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 la. En dan denk ik van ja, je zou het dus als leek kunnen interpreteren van, hè, oh, wat doet die man raar? Of wat doet die gek? Of wat is dat een dorpsgek, weet je wel? Of is dit dan iemand die verward is? Wanneer is iemand nou verward of wanneer zeg je nou onbegrepen gedrag?
Nou, vaak gaat het om meermaals vaststellen dat iemand zich niet voegt naar de norm. Ja. Kijk, iemand die zingend op de lijnbaan loopt, kan net zo goed zijn. Die heeft te diep in het glaasje gekeken.
Mm-hmm.
Maar ja, dat hoeft niet zo te zijn dat hij meteen het label krijgt onbegrepen gedrag. Als dat nou elke dag gebeurt en overdag slaapt die man en 's nachts loopt hij door de straten te zingen. Ja, dan begin je toch wel aardig in de buurt te komen.
Oké, dus het moet wel patroon zijn.
Ja,
okay. Ja, mensen moeten er ook misschien last van hebben. Misschien moeten mensen er ook last van hebben.
Ja.
Ja, want Peter, jij vertelde net over je eigen ervaring. Hè? Mm-hmm. Kan je daar wat meer over vertellen? En vooral ook inzoomen over dat, hoe jij hebt ervaren dat mensen last van jou hadden?
Ja, ik vind het de term ook onbegrepen gedrag. Ik denk dat het twee kanten op werkt. Ik bedoel, ik heb ook in een situatie gezeten. En dan noemden ze het zit in een psychose. Maar voor mij was eigenlijk alles heel helder. En ik vond jullie allemaal heel erg raar. En jullie vonden mij raar. Weet je, dus ja. Dat wil ik ook benadrukken. Want voor de persoon zelf in een psychose of in een toestand, of hoe je het wil noemen, die heeft zoiets van, ja, maar ik zing alleen maar. Ja, en ik ben met mijn eigen dingen bezig. En voor mij is het niet raar. Ik weet wat ik aan het doen ben. Jullie vinden mij raar, maar ik vind het raar dat jullie dat allemaal niet doen.
Ja, want je hebt het over een psychose. Kan je uitleggen wat dat dan precies is? Even beschrijven voor de leek die luistert.
Ja, in mijn geval was het een waanidee.
Mm-hmm.
Ik was heel erg op zoek naar mezelf rond mijn 20ste levensjaar. Dus ja, de grote thema's. Waar gaat het leven over? Wat heeft het voor nut? Wat doen we? En toen ben ik religies gaan bestuderen. En uiteindelijk kom ik, waar ik me heel erg kon vinden, was boeddhisme. En ja, daar ging ik best wel ver in. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat het hoogmoedwaanzin, of ik weet niet hoe de term precies is, maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik Boeddha gereïncarneerd was. Dus voor mij waren er geen vragen. Dus voor mij was alles heel helder. En ik viel niemand lastig. Maar mensen in mijn omgeving herkenden mij niet als die ze altijd kenden.
Ja.
Kan je beschrijven hoe mensen in jouw omgeving jou zagen als onbegrepen? Had je dat idee ook?
Ja, ik krijg die vragen wel vaker. Ik heb nooit echt daarna gevraagd. Maar wat ik denk is, ik praatte misschien anders. Ik was toen, als ik het stukje heb over boeddhisme, misschien spiritueel meer aan het praten. En dat mensen zoiets hadden van onsamenhangend. En zo was ik zeg maar nooit. Maar wat ik zei, voor mij waren er geen vragen. En dan kreeg ik een vraag. En dan denk ik, ja, waarom is dat een vraag? Het antwoord is toch duidelijk? Maar dan moest ik dan mensen dan uitleggen. En dacht ik van, ja, ik vind jou een beetje raar of een beetje dom dat ik jou dat moet uitleggen. Snap je? Ja. En zij vonden het raar dat ik dan niet een normaal antwoord kon geven. Want heel veel mensen willen ook gewoon een antwoord. Ja, het is A, wat moeten we doen? B, nu ook van, wat doen we met mensen met onbegrepen gedrag? Is daar een passend antwoord op? Ik weet het niet. En moet dat er zijn?
Ja, want dat is dan zeg maar de ervaring. Zeg je van, ik vond de andere partij raar.
Mm-hmm.
Je hebt nou eigenlijk twee perspectieven. Hoe zou jij dat nu dan noemen?
Hoe bedoel je het noemen?
De groep die ook een soortgelijke psychose ervaring heeft? Of,
Ja, nou ja, we kunnen ook teruggaan. We zitten nu in de westerse wereld. Als we naar de oosterse wereld gaan, om maar zo te zeggen, of in tribes, mm-hmm. dan zouden ze zeggen, oh, dit is een nieuwe medicijnman. Of dit is een man die meer kennis en wijsheid heeft dan ons bij elkaar. Laten we kijken wat we daar kunnen halen. En ik zeg niet dat je dat helemaal moet volgen, maar we kunnen in het westen ook kijken van, goh, wat is inderdaad te halen? Waarom zijn misschien dingen die wij niet begrijpen, maar we wel kunnen leren ervan. En dat is waarom ik dit soort dingen doe. Om de stigma eraf te halen en ook om het meer bespreekbaar te maken. En dat heel vaak is het ook ja, verward. Dus er zit een oordeel op. En oeh, die man is gevaarlijk. Want hoe was het voor jou langs de lijnbaan? Hij zingt alleen maar. Maar ja, denk je ook, oh, die is gek en die zingt. En dadelijk gaat hij naar me toe rennen en pakt hij een mes. Heel veel mensen zijn in die staat, ook omdat het zo in de krant staat.
Ja, dus eigenlijk zeg je van in het Westen zijn we een soort biomedisch perspectief. Hoe we ernaar kijken en eigenlijk zijn er andere perspectieven. Zijn we door dat perspectief misschien een beetje, hebben we een vernauwd bewustzijn en zijn we daardoor ook blind voor andere perspectieven. Hoe zie jij dat dan, Chris? Ben je het daarmee eens?
Ik sluit mij daar volkomen bij aan. Ik denk dat, daarom ben ik ook blij dat het tegenwoordig onbegrepen gedrag is. Ja. Omdat het ruimte biedt om kennis te nemen van elkaar.
Mm.
En wat ik al eerder zei, verward gedrag is een label. En daarmee criminaliseer je ook. Terwijl ik denk van ja, iemand past zich niet helemaal aan wat iedereen wil. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht is.
Ja. Ik ga een kritische noot. Dat is altijd, ja, altijd leuk, hè? Dat mag. Daarvoor zit ik hier. Kritische noot, want we zitten ook met elkaar in een werkgroep waarin we heel vaak hebben over onbegrepen gedrag. En jullie kunnen heel goed inleven in het perspectief van mensen die dan onbegrepen worden genoemd. Maar de realiteit is ook zo, je woont in een buurt en jouw buurman die is heel veel aan het schreeuwen. Die is 's nachts harde muziek aan het draaien. Die loopt af en toe in zijn onderbroek op deuren te bonken. En die is soms eens met zijn mes op straat. Dan kan je zeggen, ja, we moeten de norm wat veranderen, want op dit moment is het niet helemaal goed. Je kan toch ook gewoon zeggen, als je het belang van de buren bekijkt, dan is het toch ook soms gevaarlijk of is het toch ook angstaanjagend?
Maar is het per definitie zo? Dat is waar het voor mij om gaat. Elk incident of elke gebeurtenis op zichzelf staand. En voor mij is het belangrijk dat er begrip komt. Dus niet dat je als buurt of gewoon als mens zegt van, oh, die is gek, afgeschreven, wegstoppen, nooit meer naar omkijken.
En hoe kan ik begrip krijgen voor zo'n buurman?
Door dit soort dingen te doen, door over te praten, door je open te stellen van, hey, is het wel iemand die gelijk mij gaat aanvallen? Is die man wel zo, of is die zo geworden? Wat is het verhaal erachter?
Maar ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen van, als iemand die als toerist komt in de stad en die komt van een plek waar het niet wordt geconfronteerd met dergelijk gedrag, dat vraagt van zo iemand om eigenlijk op zo'n moment, wanneer die bijvoorbeeld overvallen wordt door allerlei emoties of angst of weet ik veel wat, weet je wel, om dan gelijk te rationeel te kunnen denken van, hey, om iemand zo rationeel te kunnen benaderen of dat überhaupt rationeel te kunnen verwerken.
Sowieso.
Want iemand heeft ook angst of voelt zich bedreigd of vindt het eng, dat soort dingen. Wat kan je dan doen?
Ja, ik denk dat het gewoon in de hele maatschappij zo is. Ik zeg het wel vaker, ik praat dan vanuit ervaringsdeskundigheid of hoe je het wil noemen. Maar voor mij is het gewoon, zijn we nog wel, wat Chris ook zei, vroeger was het de dorpsgek, maar hij was er nog wel soort van bij betrokken, want mensen misten hem. En dat is denk ik waar het probleem ligt. Nu is het heel makkelijk, oh, die is gek en ik wil er liever niet mee in aanraking komen. Maar moet je, ja, en dat is de vraag, wat moeten we ermee? Ik weet het ook niet en er is geen eenduidig antwoord. Maar voor mij is het belangrijk ook, je hebt een label of hoe je het wil noemen. Wie is de mens erachter? En zoek de mens erachter op en hou het menselijk.
Ja.
Ja, langs de andere kant is het ook wel zo dat als iemand met een mes gaat lopen zwaaien, dan voel ik mij ook niet prettig.
Nee.
En ik kan niemand kwalijk nemen dat er dan gekeken wordt van, er moet ingegrepen worden. En ik denk dat veiligheid ook een belangrijk aspect is, waarbij mensen niet willen communiceren met zo iemand, omdat ze juist die angst voelen dat als ze iets verkeerd zeggen, dat iemand op een verkeerde manier gaat reageren. En dat zijn inderdaad ook de verhalen die je in de kranten leest. Als het gaat over mensen met onbegrepen gedrag, in de krant gaat het altijd over een steekpartij of iemand is in het wilde weg ongecontroleerd aan de gang gegaan, heeft zoveel verwondingen toegebracht bij iemand. Dit soort verhalen lees je voortdurend.
Ja, dus de excessen die zorgen eigenlijk voor het stigma en het versterken van dat label, als het ware.
Hè? Dat denk ik wel,
Wat zouden social workers, student social workers of aankomende professionals eigenlijk hiervan moeten leren? Want een van de principes van sociaal werk is ook, hè, die collectieve verantwoordelijkheid, daarop aanboren of in ieder geval op aansturen. Wat zou concreet zo'n aankomende professional kunnen doen of moeten meekrijgen?
Ja, ik heb daar wel ideeën over. En dat is wel leuk, want ik zit hier vanuit de ervaring. En Chris is mijn collega. En wij praten heel veel met elkaar. We zitten op één lijn. En wat ik heel grappig vind, is ik ben, om het maar zo te zeggen, dan degene met ervaring. Maar Chris is dan, zeg maar, de social worker die ermee omgaat. En als ik naar haar luister, denk ik van, ja, weet je, nog miljoen van zulke. Dus misschien kan Chris er wat over zeggen. En kan ik eventueel hier en daar wat aanvullen.
Maar even voordat je antwoord geeft, kan je dan twee dingen noemen waarvan je denkt van, ja, dit is echt wat Chris doet?
Ik leid ook mensen op met als ervaringswerker. En wat ik probeer is, wat ik Chris zie doen, is de mens, wat ik net zei, de mens erachter te zoeken. Die probeert aansluiting te vinden waar ze het kan. En niet gelijk oordelen. Dus oordeelloosheid is iets heel belangrijks daarin.
Ja.
En ook, ja, we zeiden het net al, het kan ook spannend zijn. En het lef en het vertrouwen hebben ook in de goedheid van de mens. En misschien kan ze daar ook wat over vertellen. Want heel veel collega's zeggen, ja, dat durf ik niet, vind ik eng. En Chris doet het wel. Ja. En waar dat vandaan komt, weet ik ook niet precies. Maar en dat bewonder ik heel erg. Omdat uiteindelijk gaat het over onbegrepen gedrag. Dus elk mens wil zich begrepen voelen. En dat geldt voor zowel de cliënt, om het maar zo te zeggen, of degene met het onbegrepen gedrag, maar ook voor de andere partij. Die willen er ook kaas van kunnen maken van, hé, wat is hier aan de hand? En als we allebei weten wat er aan de hand is, dan is het ook niet meer onbegrepen. En dat wil niet zeggen dat we dan altijd richting A moeten, maar dan weten we wel een beetje wat we kunnen doen en daar kunnen we over discussiëren. En om iemand dan maar gewoon te zeggen, oh ja, die stoppen we weg en de politie rambam. En ja, is dat dan de oplossing? Weet ik ook niet.
Oké. Chris?
Nou, ik voel me wel gevleid.
Ja, ik zag het wel, Peter, aan het woord was. Ja,
nou ja, en voor mij is het in ieder geval altijd heel belangrijk om de mens te zoeken achter het probleem. En niet het probleem als op de voorgrond te laten komen. Dus, en ik ben ook oprecht geïnteresseerd in mensen. En wat ik doe, is eigenlijk alle regelgeving van de hulpverlening aan de kant schuiven. Dus ik ga niet een half uur of drie kwartier een gesprek voeren om een kwartier te gaan lopen registreren. Als dat 3 uur duurt om een gesprek te voeren, om echt bij iemand in de nabijheid te komen, dan duurt dat gesprek 3 uur.
Maar ik hoor ook andere professionals luisteren en denken van, nou, dat is dan een luxe, dat is dan een privilege dat je 3 uur hebt. We moeten natuurlijk ook dingen registreren, want hoe ga je dan om met dat spanningsveld?
Nou, ik heb het geluk dat ik zo oud geworden ben in hulpverlening. Ja. Dat ik mijn sporen verdiend heb, want het wordt wel gewaardeerd. En ik ben ook heel blij met collega's die dat wel op een andere manier doen. Hè? Want daar val ik ook vaak op terug. Op het moment dat ik dan iemand mij beter heb leren kennen, dat ik weet wat er aan de hand is, dan vind ik het ook fijn als collega's daarin bijspringen. Dat het niet alleen op mijn schouders rust. Ja. Maar het begin van het contact is zo echt verschrikkelijk belangrijk om te weten met wie je te doen hebt, met wie je te maken hebt, waarom iemand bepaald gedrag vertoont.
En daar wil ik een vraag over stellen, want ik hoorde je net iets moois zeggen. Je had het over oordeelloosheid. Ja, volgens mij hebben we allemaal oordelen.
Zeker, ik ook.
Hoe ontwikkel je oordeelloosheid?
Nou, ik denk door oprechte interesse te hebben in iemand. Ja. En niet bij voorbaat al. Wat ik dan de laatste jaren heel vaak meemaak, is dat ik op pad word gestuurd omdat iemand overlast veroorzaakt. Nou, dat probeer ik zo snel mogelijk te vergeten. Ik probeer alleen het adres mee te nemen en de naam van de persoon. En daar ga ik naartoe. En ik ga kijken wie die persoon is, wat die doet, hoe die zijn leven ervaart. Heeft die ergens behoefte aan? Zijn er dingen die moeizaam gaan? Zijn er dingen die goed gaan? Nou, gewoon oprecht interesse.
Ik denk dat dat inderdaad de basis is, oprechte interesse. En wat Chris zegt, joh, iedereen heeft oordelen en dat moet ook en dat is ook wel belangrijk. Alleen met welk doel kom je waar? En tuurlijk, en je kan jezelf misschien ook op betrappen. En ik weet niet of Chris dat ook doet, dat ze een oordeel geeft of een stigma zegt en hem dan soort van inslikt en zegt van, oh nee, dat gaan we helemaal niet doen. Of van, oh, excuses. Of als je erop aangesproken wordt, niet gelijk in de verdediging. Oh ja, dat heb ik. Oh ja, dat komt en het komt ergens vandaan. Oké, het mag er zijn, maar nu laat ik het even los, want ik wil echt precies, ik wil deze persoon leren kennen, zodat het onbegrepen gedrag tussen aanstekjes begrepen of meer begrepen wordt. Ja. Van daaruit kan je natuurlijk werken.
Hey, en Chris, je zei van, en misschien Peter kan je er ook misschien op antwoorden, want we hebben het al een paar keer gehoord over contact. Hè? Dus om contact is belangrijk om zeg maar iemand van onbegrepen naar begrepen, dat je begrip krijgt. Neem eens mee, hoe leg je dan dat contact? Hoe doe je dat?
Ja, dat word ik wel vaker. Daar word ik vaker op bevraagd. Maar dat, ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Ik bel aan en ik zie wie er voor me staat. En ik begin een gesprek. Ik stel mij voor, ik ben Chris. Ik ben, hoe kom je hier? Nou ja, ik heb te horen gekregen dat je niet zo vaak bezoek krijgt. Of, nou, afhankelijk van hoe de persoon tegenover me staat. Ik heb ook al gesprekken gevoerd waarin ik alleen maar een oog en een mond zag. Tussen een kier van een deur, maar ik laat me dan niet wegjagen. Dan denk ik van ja, nou...
Wat zeg je dan? Want je ziet de ogen. En wat zeg je dan?
Ik zeg dan gewoon zoals het voelt voor mij. En dan zeg ik van ja, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als ik meer van jou zag.
Hmm. En hoe wordt daar dan op gereageerd?
Nou, heel wisselend. Er zijn mensen die ook gewoon de deur dicht slaan of die helemaal niet open doen. Maar ik geef dan gewoon niet op. En in de loop van de tijd ontwikkel je, denk ik, een soort van intuïtie.
Ja, nou, ja. Oké, dus het is ook een beetje iets wat je moet voelen door het vaak het aan te gaan en te ervaren, als het ware.
Oh, ik zal vast, of ik weet wel zeker dat ik heel vaak de plank heb misgeslagen in het verleden.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, goed, hoe meer je tot de ontdekking komt dat je te maken hebt met een persoon tegenover je.
Ja.
Kijk, in het begin heb ik ook lessen gehad in de hogeschool en ik heb ook methodiekjes geleerd en ik heb ook geleerd dat je 6 gesprekkenmodellen kan hanteren om tot een oplossing te komen. Nou, dat werkt dus niet bij mij.
Nee. Maar wat ik heel interessant vind is wat je zegt van ik heb ook een paar keer de plank misgeslagen.
Mm-hmm.
En ik wilde eigenlijk gelijk de brug slaan naar zeg maar omwonenden of mensen die niet sociaal werker zijn, mm-hmm, of met professionals zijn op dit gebied. Ja, als je als professional al soms de plank mis kan slaan, mm-hmm, dan zou ik eigenlijk denken van de buurtbewoner van, dan is het voor de buurtbewoner helemaal moeilijker. Of de kans groter om de plank mis te slaan.
Zeker.
Wat kunnen wij dan aan de bewoner, aan de leek die dit hoort of luistert, of iemand die er een beetje wat mee wil, kunnen meegeven? Wat zou dan de eerste stap kunnen zijn?
Ik denk, belangrijk is dat je op een bepaald moment, maar ja, nu loop ik heel erg op feiten vooruit, want we zijn nog maar net gestart met een onderzoek wat de mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat de omgeving van zo'n persoon, of het nou familie of buren of wat dan ook is, dat die mensen ook een vraagbaak kunnen aanspreken en ondersteuning zoeken in hoe kan ik daarmee omgaan? Want ik denk op het moment dat iemand die vraag stelt, ben je al de helft verder.
Ja, want we zien inderdaad in het onderzoek dat je op het moment dat de politie gebeld wordt, dan is het eigenlijk al klaar. Dan is een gesprek bijna niet meer mogelijk. Is dat te groot geëscaleerd? Dus om preventief problemen voor te zijn, zou het heel mooi zijn als de buurt eerder betrokken wordt. En Peter, hoe moet je die buurt nou betrekken? Want je ziet ook vaak dat er al een beetje een kloof is ontstaan. En iedereen vindt iets van zo'n bewoner. Hoe zorg je dat je niet alleen maar je ontfermt over die persoon, maar ook de buurt kan meenemen?
Ja, ik vind het een moeilijke vraag. En ik denk dat er één antwoord op is. Maar ik ga toch weer terug naar het begin. Laten we elkaar als mensen zien. En Chris begon er al mee. We zijn allemaal individuen geworden, ook in de stad. En op zich is het ook niet erg om met je eigen dingen bezig te zijn. Dat is heel belangrijk. Maar die menselijkheid vind ik gewoon in het algemeen moet terug. Als we naar de grote thema's kijken, ook op het nieuws en weet ik veel. Ja, we weten het allemaal en we klagen er met z'n allen over op social media. Maar dan heb ik ook zoiets van, joh, als je erover klaagt, ga een keer bij je buurman koekjes brengen, weet ik veel wat. Doe iets, praat gewoon met iemand. En tuurlijk, angst mag er ook zijn. En je moet altijd op je hoede zijn. Dan moet je denken in de metro tegenwoordig ook. En dat moet je altijd zijn. En ja, waar maak je het verschil? En durf je je open te stellen? Ja, dat is wat jij al zei, dat kan je ook niet van iedereen verwachten. En dat hoeft ook helemaal niet. Alleen laten we het gewoon met z'n allen gewoon proberen. En...
Maar onbegrepen gedrag is de afgelopen jaren een enorm thema geworden. Het is ook heel erg hot, maar zo te zeggen. Waarom is het, lijkt het nu enorm op de kaart te staan? Net als verwarde personen een aantal jaar geleden is het nu, we hebben het anders genoemd. Maar het is wel een groot thema. Heb je daar een antwoord op?
Nou, ik weet wel dat ik in de loop van de jaren betrokken ben geweest bij verschillende projecten waarbij vroeger de verwarde persoon werd in beeld gebracht van hoe kunnen we die helpen. En dat was als eerste ook een antwoord op de bezuinigingen die in de psychiatrie plaatsvonden. Mensen moesten veel meer terug naar de maatschappij. Terwijl er één grote stap is overgeslagen, want ze hebben mensen die jaren in een beschermde omgeving hebben gewoond losgelaten En die hebben zich niet kunnen settelen. Of die komen in omgevingen terecht waar ze meteen het label krijgen van ja, jij deugt niet. Mm-hmm. Dan vind ik het niet zo gek dat iemand dan ook zich bijna gewetenloos gaat opstellen. En ik denk dat daar heel veel fouten zijn gemaakt in der tijd. Er is een wet gekomen, verplichte GGZ in de thuissituatie. Dus iemand hoeft niet opgenomen te worden, want dat kost te veel. Dus we gaan hem verplicht thuis begeleiden. Nou, daar is de capaciteit niet toe. Daar zijn de mensen niet voor opgeleid. Ja, dus er zijn behoorlijk wat misstanden ontstaan door beleid en zorg.
Hoe zou het eruit moeten zien?
Ja, ik heb mijn idealen.
Nou, deel er eens één.
Nou ja, goed, ik denk het belangrijkste is dat mensen leren om met elkaar dingen aan te gaan. En je ziet kleine initiatieven in steden zie je ontstaan waarbij kleine wijkjes met elkaar iets gaan opzetten. Is ook niet zaligmakend. Maar dat soort initiatieven is soms een warme deken om iemand leggen. En dat is heel prettig als dan niet meteen het oordeel geveld wordt over iemand, maar iemand meegenomen.
Nou ja, dan zou je toch wel weer iemand moeten hebben die zo iemand erbij betrekt. En als je dan toch je eigen angst hebt en je vindt dat eng op basis van wat je eigen referentiekader is, of wat jouw eigen ervaring is met crimineel gedrag of met gedrag dat je niet kon plaatsen. Dat zit dan toch in de weg. Dus hoe doe je dat dan?
Ja, ik wilde nog verder gaan. Verder terug misschien preventief al. En daar is natuurlijk ook heel veel bezuinigd. Ik heb ook jongerenwerk gedaan. En als je nu ziet, bedoel wat ik zeg, meestal mensen met psychische problemen, daar ontstaat meestal al vanuit de jeugd. Mm-hmm. Dus als je daar al wat meer zou kunnen doen, dan kan je ook denk ik ook een hele hoop voorkomen. En het oude systeem van de zorg is pap en nat houden. Hè? Wij zorgen wel voor je, want wij zijn opgeleid en wij weten het allemaal wel. En we gaan jou even helpen. Maar we vergeten dan dat de persoon ook gewoon een individu is. Maar wat je eigenlijk zegt is, oh, de persoon kan het niet zelf. En dat voelt hij ook. Want iedereen wil zich bemoederen en het voor hem doen. Hij denkt, ja, als iedereen het doet, waarom zou ik het dan nog doen? Dus vanuit mijn werk als ervaringsdeskundige zitten we ook heel erg op het empowerment stuk. Dus wat zijn de dingen naast je beperking of hoe je het wil noemen, je label? Je bent een mens. Wat kan je nog wel? En als je daar mensen in aanmoedigt en complimenten op geeft, dan bloeien ze helemaal op. En dan is het wat we noemen in het ervaringswerk je herstel en werken met je beperking. Leven voorbij je aandoening, beperking, hoe je het wil noemen. En daar zit ook een hoop kracht. En ik denk dat het gewoon sowieso algemeen heel belangrijk is om mensen te laten zien van, hey, je kan nog wel een hoop. Misschien je oude leven of dingen die je eerst niet kon, misschien niet meer. Maar er is altijd nog een mogelijkheid. En wij zijn er als instantie, als zorg, kunnen we je daarin faciliteren. Kunnen we je daarbij te hulp stellen. En niet van, we gaan het voor jou oplossen. Wat wil de persoon zelf?
Ja, precies. Ga ik daar een hele flauwe vraag over stellen? Maar ook daarvoor
Ik weet het wel. Ja, kom maar.
Dat is wel een boeiend. Hoe kan je die twee koppelen, Peter? Want enerzijds hoor ik al een paar keer in dit gesprek gezegd worden, we moeten buiten hokjes denken en we moeten proberen buiten de stigma's te denken. Maar aan de andere kant hoor ik je ook in het begin zeggen van, hey, ik ben ervaringsdeskundige en ik heb een psychose gehad. En ja, er zijn ook wel stempels op jou geplakt. Zijn die stempels soms ook prettig?
Voor mij is het hoe je met de stempel omgaat. Ik ken mensen die willen graag de stempel, zodat ze ervan kunnen profiteren. Hoe ik mijn stempel zie is van, goh, weet je, ik kreeg een kader, weet je, een psychose. Ik had het ook nog nooit van gehoord. Ik had het nooit meegemaakt. Dus gelukkig hebben we tegenwoordig internet. Dus ik ben gaan googlen. En voor mij is het gewoon, wat kan ik eruit halen wat mij helpt om in mijn empowerment en in het doel wat ik heb om verder te komen. Dus voor mensen ook met onbegrepen gedrag wordt ook wel, ja, de rand van de samenleving. En daar heb je niks aan en daar kan je niks meer. En dat voel je, dat is dat stigma. En dan, als je daarin gaat geloven, ja, dan is het ook voorbij. Terwijl ik had die kant ook op kunnen gaan. Ik had ook kunnen zeggen, joh, of ik maak er een eind aan. Of ik had kunnen zeggen, joh, weet je wat, jullie begrijpen mij allemaal niet. Ik vind het allemaal best. Ik ga lekker doen waar ik zin in heb. Drugs en ik vergeet mijn problemen, om maar zo te noemen. Ja, waar was ik dan gekomen? En dan was ik misschien ook wel in de krant met degene met de mes.
Ja,
maar dus het is ook aan het individu. Wat wil die, wat kan die? Maar als wij allemaal zeggen van, goh, die mensen zijn afgeschreven. Maar hey, die mensen kunnen ook potentieel hebben. Ja. Dan ben je op een heel ander niveau. En als ze dat ook voelen en niet zo van, oh, we zeggen dat maar. En dat is denk ik ook met Chris. Je meent het. Ze zeggen, ik ben oprecht nieuwsgierig. Dat voel je.
Ja, precies.
Ja, en dat is het belangrijkste. Want in de zorg, ze beloven ook heel veel. Maar als je je belofte nakomt, ja, ik heb bij iedereen in de zorg geweest, maar er gebeurt nooit wat. Ja, nou, dan ga je ze niet meer vertrouwen. Dan ga je er niet meer naar luisteren. Terwijl als je zegt, van, goh, ik wil me echt voor jou inzetten. En je doet wat je kan en je belooft niet dingen die je niet waar kan maken. Dan komt er een stukje vertrouwen. En van daaruit kan je natuurlijk pas gaan werken.
Ja. Ik denk dat dat een mooie boodschap is voor aankomend social workers.
Ja, want eigenlijk wat jij zegt is van de intent. Kijk, want ik persoonlijk denk dat een label maakt een wereld ook begrijpelijk. Hè, als we dingen natuurlijk kunnen categoriseren. Alleen wat ik wel heel mooi vind wat jij zegt is dat de intentie achter het label, dat heel bepalend is ook voor de manier waarop je dan ook gaat hulp verlenen of dienst verlenen of hoe jij in de wedstrijd staat.
Ja.
We hebben het gehad over de verschrijving, de verschillende bewoordingen van verwaard, van de dorpsgek tot verwaarde mensen, tot mensen met onbegrepen gedrag. En eigenlijk doen jullie een appel, moet je niet maar corrigeren hoor, misschien zeg ik het wel verkeerd, op mensen, aankomende professionals, of het nou mensen zijn in de buurt of in de wijk, die te maken krijgen met zulk gedrag, is eigenlijk van probeer de mens te zien.
Helemaal mee eens. Ja.
Volgens mij hoef je niks aan toe te voegen.
Nou, Dan is het aan mij de laatste. Wat ga ik eigenlijk doen? Afsluiten.
Nou, we gaan de luisteraars bedanken. En we gaan jullie helemaal bedanken, Chris en Peter.
Yes.
Dank voor jullie mooie woorden in de studio.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Fijne dag nog.
Fijne dag.
Zelfde.